Van harte welkom in deze dienst. Deze tweede zondag van Advent. Wat fijn dat de kaarsen er staan en dat ze branden. Advent zou je kunnen zeggen is de periode in het jaar waarin we proberen het uit te houden in het toenemende duister om ons heen. De dagen worden merkbaar korter, de nachten langer en hoe donkerder het wordt, hoe meer kaarsen we gaan aansteken. Dat vind ik eigenlijk ieder jaar wel weer een heel betekenisvol gebaar. Het heeft iets dwarsigs tegen het duister in. Een poging om vast te houden aan de hoop dat het, hoe donker het ook wordt, het licht toch ooit weer zal terugkeren. Eigenlijk, zo las ik ooit, is dat hele advent een soort herhalingsoefening. En dat trof mij omdat ik volgende week een bedrijfshulpverleningsherhalingsoefening heb bij het bedrijf. Waarin we alles wat daarbij hoort weer even oefenen, weer even inslijten. Zodat je het nog weet als je het nodig hebt. En zo zou je, was de uitleg, advent ook kunnen zien. Dat als er op andere momenten perioden van duister zijn, je misschien iets hebt aan die gerichtheid op dat licht. Als je het zo bekijkt is advent broodnodig, want het kan zo donker zijn. Met de gedachte gespeeld om een boek te schrijven. U zal niet de eerste zijn. Een boek met memoires, met alles wat je meegemaakt hebt, op je werk of privé, alles wat je maar kunt overkomen als mens. Misschien je stamboom uitzoeken en je hele familiegeschiedenis op papier schrijven. U zal ook niet de eerste zijn die dat zal doen. Of wat gedachten delen op gebied van filosofie of religie en de ontwikkeling die je daar in de loop van de jaren in hebt gemaakt. Ik ken mensen die ooit zijn begonnen aan een roman. Ergens in een hoekje van hun laptop op de harde schijf staat dan een verhaal waar ze ooit aan zijn begonnen. En op verloren momenten tikken ze er eens een hoofdstukje bij. Alleen maar tijd verdrijven hoor, zeggen ze dan. Je zal vast wel eens dagdromen over die positie in de top 10 van in de Libris of de Aco boekhandel, tenslotte wil ik niet. Maar even andere dromen er misschien alleen maar van en doen het uiteindelijk toch niet. Niet zo gek, want de drempel is best hoog. Want neem alleen al die eerste bladzij die je zo leeg kan aanstaren. Of het lege document op je scherm natuurlijk. Iets van vrees voor het lege kun je daar wel voelen, hè? De horror vacui. Want hoe begin je? Wat wordt je eerste zin? Toen ik in een ver grijs verleden begon aan een studie geschiedenis, was een van de eerste lessen die ik kreeg hoe je eigenlijk een wetenschappelijke scriptie in elkaar moet draaien. En een van de off-the-record tips van de docent was: schrijf je inleiding als laatste. Want dan pas weet je waar je op bent uitgekomen. En je kunt je allerlei vragen stellen in het begin, in je inleiding. Je kunt natuurlijk allerlei hypothesen formuleren die je gaat onderzoeken. Maar heel veel dingen blijken gewoon niet te werken of niet te kloppen. Of je komt heel ergens anders uit dan wat je vooraf had gedacht. Schrijf daarna dus pas die inleiding en alles klopt weer. Ik ken ook van allerlei interviews uit kranten romanschrijvers die zo werken. Dat eerste hoofdstuk schrijven ze als laatste. Maar er zijn er ook genoeg die echt met de eerste zin beginnen en zich dan laten verrassen door wat er komt. Maar hoe je het ook aanpakt, in alle gevallen geldt dat die eerste klap een daalder waard moet zijn. Je wil die lezer, of je nou een wetenschappelijk betoog schrijft of een roman, het verhaal intrekken, zorgen dat hij het niet meteen weer weglegt. Dat kan door midden in de actie te beginnen. Je hebt van die politiefrillers die stevast op de eerste bladzijde de rechercheur al over het stoffelijk overschot laten buigen met de, iemand ernaast. En wat denk jij ervan? En dan, nou, je kan het hele, wat dan volgt, wel uittekenen. Maar je kunt ook de grote lijnen geschetst krijgen van een historische ontwikkeling en dan de belofte dat in de rest van het boek op elke stap nader wordt ingegaan. Je krijgt dan als het ware een soort ouverture voorgeschoteld. Straks gaan wij een paar hele mooie, beroemde eerste zinnen van het boek horen. Begin van het lied ook. Zinnen die ons bij ons nekvel proberen te grijpen en het verhaal proberen in te trekken. Ze laten als het ware vast voelen wat er op het spel staat. Soms lijken ze zich daarbij een beetje te vergaloperen en beloven ze te veel. Of misschien toch niet. Genesis 1 en dan de verse 1 tot en met 5. En ik lees hem vanochtend uit de Naardense Bijbel. En dat zeg ik erbij omdat het een wat weer barstige tekst is. Maar ik dacht, Genesis 1, die woorden zijn zo bekend. Die kunnen best wel eens een keer ietsjes anders klinken dan we gewend zijn. Bij begin is God gaan scheppen. De hemelen en het aardland. Het aardland is in zijn geschieden geworden woestheid en warboel en duisternis op het aanschijn van de oervloed. En de adem van God wervelend over het aanschijn van de wateren. Dan zegt God, geschieden er licht en er geschiet licht. God ziet het licht aan, ja, het is goed. Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis. God roept tot het licht dag en tot het duister heeft hij geroepen nacht. En geschiet een avond en geschiet een ochtend, één dag. Lucas 1, vers 46 tot en met 56. En ik lees hem opnieuw uit de Naardense Bijbel. In die dagen staat Maria op en spoedt zich het bergland in naar een stad van Juda. Ze komt binnen in het huis van Zacharias en begroet Elisabeth. En het geschiet, met dat Elisabeth de begroeting van Maria hoort, springt het kind op in haar schoot en wordt Elisabeth vervuld van de Heilige Geest. Ze slaakt een luide kreet en zegt, gezegend jij onder de vrouwen, gezegend de vrucht van je schoot. Van waar valt mij dit toe dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Want zie, met dat het stemgeluid van je groet geschiet in mijn oren, springt het kind in verrukking op in mijn schoot. Zalig zij die heeft geloofd dat er voleinding zal zijn van al wat tot haar gesproken is vanwege de Heer. Dan zegt Maria, groot maakt mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest over God mijn bevrijder. Want hij heeft aangezien de vernedering van zijn dienares. Zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties. Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft, hij die machtig is. Heilig is zijn naam. Zijn ontferming is tot in generaties en generaties over wie hem vrezen. Hij betoont kracht met zijn arm. Hoogmoedigen met de plannen van hun hart, hij slaat ze uiteen. Hij stoot machtigen van hun troon en vernederden verhoogt hij. Hongerlijders vervult hij met alle goeds en rijken zendt hij ledig heen. Hij heeft zijn knecht Israël vastgehouden. Hij blijft zijn ontferming indachtig, zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken, voor Abraham en voor zijn zaad tot in de eeuwigheid. Maria is zo'n 3 maanden bij Elisabeth gebleven en dan keert zij terug naar huis. Tot zover de tweede lezing, de lofzang van Maria in de versie van Pieter Oudsoren. De derde lezing sluit daar meteen bij aan, hoewel het geen lezing is. Het is een lied. En we kennen het allemaal. Dat is wat ik aankondigde, de virtuele jukebox. The Sounds of Silence.
Hello darkness, my old friend. Visions of secrecy that succeeds while I was asleep, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound. That's the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs.
Veel geschild of we hadden nooit van het duo Simon en Garfunkel gehoord. Dat komt zo. Paul Simon en Art Garfunkel zaten bij elkaar in de klas, zowel op de lagere school als op de middelbare school in de wijk Queens in New York. En allebei delen ze een hobby, ze vinden muziek maken leuk en zingen. In de jaren 50 komen ze allebei in de ban van de broeders Don en Phil Everly. En het is op een gegeven moment op de middelbare school zo dat er een talentenjacht komt en zij doen mee en zingen dan Bye Bye Love. En ze denken dat ze daarbij wel zullen scoren bij de meisjes. Of dat ook gelukt is, dat weet ik niet, maar ze hebben wel de smaak te pakken. Ze leggen $25 bij elkaar en huren een studiootje in de buurt om daar een eigen nummer op te nemen. Hey Schoolgirl. En zoals het dan gaat in mooie verhalen, er is toevallig iemand in dat kleine studiootje aanwezig van een kleine platenmaatschappij. Die hoort dat liedje en die denkt, hey, daar kunnen we wel mee. Het komt uit en het haalt het tot plek 49 in de Billboard Hot 100. En dat is niet gek voor twee 15-jarigen. En tot zover klinkt het allemaal heel veelbelovend. Maar de concurrentie van wannabe popstars is midden jaren 50 moordend. Ga maar na, iedereen die wat doet in een jukebox, die is onder de 20. Net als zij. En het is, ja, heel moeilijk om nog een keer boven te komen drijven. Ze proberen het een paar keer en het lukt eigenlijk niet meer. Ze halen hun schooldiploma en dat is het dan. De een gaat architectuur studeren en de andere die gaat iets van literatuurwetenschappen studeren. Los van elkaar, op eigen universiteiten, in eigen kringen, zitten ze nog wel in studentenbeentjes, maar ook die hebben geen succes. Dan, eind 63 komen ze weer even bij elkaar. Dit keer als het duo Kane en Gar. Er is daar in de buurt een club, wat op maandagavond een open podium heeft, waarop iedereen die denkt dat hij wat kan, mag laten zien. Zij gaan ook en ze brengen 3 liedjes ten gehore. En 1 van die 3 is Sounds of Silence. Paul Simon heeft daar later over gezegd dat hij toentertijd zijn liedjes altijd in de badkamer schreef. He, deur dicht, in het donker, met een lekkere galm, want dat heb je dan in een badkamer. Hij zette altijd wel even de kraan aan, zodat er iets van geroezemoes is. Dat stelde hem een beetje gerust. En daar in dat donker van die badkamer komt dan die eerste zin. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Eigenlijk heel simpel. Hij loopt die badkamer in en zegt hello darkness. Maar het is zo'n sterke eerste zin die je meteen dat lied intrekt, omdat die zin zoveel meer zegt dan alleen de omstandigheden waaronder die zin tot stand kwam. Want ga maar na, we hebben het over eind 63, de tijd van de moord op John F. Kennedy. De toenemende nucleaire wapenwedloop tussen Oost en West, wat zeker een jaar na de Cuba-crisis nog steeds behoorlijk eng is. De almaar escalerende Vietnamoorlog, waar Amerika zich steeds openlijker mee gaat bemoeien. En nou ja, het jaar erop in 64 zou Amerika ook zijn eerste boots on the ground gaan sturen. Dus het voelt als een duistere tijd. En als er dan een lied komt dat meteen al in de eerste zin van duisternis zingt, dan raakt dat een snaar. Ook bij die open avond, op die maandagavond waar Sounds of Silence klinkt, is iemand van een platenmaatschappij. Dit keer niet de minste, Columbia Records. En die hoort wel wat in dat Sounds of Silence. En Simon en Garfunkel krijgen een platencontract. Ze moeten aan de bak, binnen een paar maanden moet er een album liggen en dat wordt Wednesday Morning 3 a.m. Ik weet niet of u dat al wel eens gehoord hebt, maar het is fantastisch. Ik draai hem nog steeds heel graag. Ik denk dat het de beste is die ze ooit gemaakt hebben. Maar het is wel allemaal folkmuziek, allemaal akoestisch. En het is eigenlijk in 64 als het uitkomt, gewoon uit. Het is Beatlemania wat de klok slaat. Mensen willen rock en niet langer folk en het album flopt. Zelfs Bob Dylan gaat van de folk over naar de rock in die tijd. Er worden 3000 LP's van verkocht. En dat is op de schaal van de Verenigde Staten, op de schaal van de platenmaatschappij als Columbia, gewoon peanuts. Het is gewoon geflopt. Het is zoals Sounds of Silence, wat er als single gelijk bij uitkomt. De woorden vallen neer als stille regendruppels. En dat is het dan. Het duo gaat weer uit elkaar. Het is weer niet gelukt. Maar niet alleen die hele gang van zaken rond dat album heeft iets machteloos, ook het liedje Sounds of Silence heeft dat in zich, in die tekst, zit al iets duisters en het is iets wat in mij resoneert, merk ik. Zeker ook deze dagen, want ik zie nogal wat donkerte. Niet alleen om mij heen, hè, met die steeds korter wordende dagen. Ik zit weer braaf voor mijn daglichtlamp, 's avonds, om nog een beetje daglicht mee te pikken. Maar ik merk het ook in het nieuws dat ik voorlees, dat dan op een of andere manier dieper binnenkomt. De oorlogstrom die steeds luider klinkt. En dat was in 1963 zo en nu weer wel anders, maar toch. We zien ons weer genoodzaakt om miljarden te steken in wapentuig, wat allemaal maar ten koste gaat van dat wat kwetsbaar is. En ik zou het graag anders willen zien, maar wat kunnen we doen? Waar vinden we sporen van een teken dat de ban van wanhoop breekt, zoals het lied zingt, wat wij zojuist ook hebben gezongen van Margreet Spoelstra. Het is advent. We hebben nu adventsteksten op het rooster staan, waaronder bijvoorbeeld de lofzang van Maria. Vinden we daar dan iets in wat de ban van wanhoop breekt? Ik moet zeggen, dat kost mij toch behoorlijk wat moeite. Want zo herkenbaar machteloos als dat Sounds of Silence is, zo hoog gestemd zijn de woorden van Maria. En het is een beetje te hoog naar mijn smaak. In ieder geval mijn smaak nu. Zit er wel iets in dat lied dat zou kunnen werken als een kaarsje in het donker in deze adventsperiode? Want zo is het ongetwijfeld bedoeld. Het lied van Maria staat aan het begin van het Lucas-evangelie. En die eerste twee hoofdstukken van Lucas zou je kunnen zien als Lucas' manier om ons het verhaal in te trekken. Zijn opening, zijn ouverture van het hele evangelie. En wat heb je met ouvertures? Dat dan allerlei thema's al tot klinken komen die later verderop nog eens een keer aan bod zullen komen, zodat je er al iets van herkent. En één zo'n thema wat hier nadrukkelijk in zit, is die van de omkering van alles wat we gewend zijn. He, dus dat de laatste de eerste zullen zijn, de eerste de laatste, dat zal Jezus verderop in Lucas ook nog uitgebreid vertellen, dat wie belangrijk wil zijn, moet dienen. Enfin, al die woorden komen terug. En nu klinken ze al in dat lied van Maria, een profetisch lied over machthebbers die van hun troon vallen en zij die vernederd zijn, verhoogd gaan worden. Prachtig, maar ik vind wel moeilijke woorden. Woorden die, net als die van Paul Simon, een beetje als stille regendruppels lijken dood te vallen op de straatstenen van de harde realiteit. Want we kunnen zingen wat we willen, maar daarmee is het nog niet zo. Toch. Grappig genoeg zit er iets in dat lied van Paul Simon en medegezongen door Art Garfunkel, waarom ik best moet, wat toch misschien iets van hoop kan brengen. Want niet lang nadat dat album was geflopt en het duo uit elkaar was gegaan, sterker nog, Paul Simon die ging naar Europa, dus ze waren fysiek ook echt uit elkaar, gaat een radiostation voor studenten The Sounds of Silence draaien. En het klinkt één keer en er wordt gebeld naar de studio, kan je het nog een keer draaien? En dat gebeurt nog een keer, nog een keer. En het gaat met andere radiostations op dat moment ook zo. Die gaan dat nummer ook op verzoek draaien. Ineens horen mensen kennelijk iets nieuws in dat lied wat ze daarvoorheen toch niet zo hebben opgepikt. Ja, er zit iets van verbijstering in dat lied, maar ook evengoed een roep om nieuwe tijden. Een roep die eerst niet lijkt te worden gehoord, maar die blijft resoneren of galmen, zou je kunnen zeggen, in the wells of silence. Wachtend op oren die wel luisteren. Er worden zaadjes geplant, zingt het lied, en wie weet wanneer die dan tot ontkiemen gaan komen. Ooit, als na de winter het voorjaar komt. En zodra een producer merkt dat die studenten het lied toch wel willen horen, besluit hij het een tweede kans te geven. Hij maakt er rock van. Hij laat de band van Bob Dylan komen en die spelen bij de track die er al ligt, met elektrische gitaar, bas en drums, een heel nieuw geluidsspoor in. En het wordt ineens een ander nummer.
In restless dreams I walked alone. In restless dreams I walked alone.
Een wereld van verschil. En genoeg verschil voor in die tijd om het nummer naar de nummer 1 positie van de Billboard Hot 100 te slingeren. En dus meer dan 1 miljoen exemplaren van die single worden er verkocht. En Paul Simon en Art Garfunkel wisten hier dus niks van. Niks vermoedend haalt Paul Simon in Europa zo'n blaadje van de top 40 en ziet daar dat nummer op 1 staan. En hij denkt, hé, hij gaat luisteren en hij vindt het niks. Maar ja, het is wel een wereldhit. En mensen vragen om meer en ze komen weer bij elkaar en ze nemen gelijk een nieuwe LP op, die dan ook The Sounds of Silence heet, met een heleboel nieuwe muziek. En vanaf dat moment zijn het wereldsterren. Dus ik dacht toen ik dat las, ja, zo zie je maar, op volkomen ongedachte wijze kunnen er kennelijk toch ineens andere tijden aanbreken en ziet de toekomst er ineens anders uit. Heel anders dan je vooraf had gedacht. En ik dacht, misschien is dat wel waar Maria op hoopt in dat lied van haar, met die profetisch klinkende woorden. Paul Simon en Art Garfunkel hebben het ook over profeten, hè, die zomaar ineens, nou, hun teksten staan zomaar ineens op kale muren bij huurflats en metrostations, plekken waar je ze niet verwacht, een goede boodschap, waar ze misschien in een soort wells of silence resoneren, wachten tot, wie weet, iemand ze oppikt. En dat zit ook een beetje verstopt. En zo ben ik naar dat andere lied gaan kijken, wat we ook hebben gelezen. Dat lied op de schepping van Genesis 1. Dat lied belooft al meteen in die eerste ronkende zinnen dat er uit de chaos van woestheid en warboel, van de oervloed, zomaar iets nieuws tevoorschijn kan komen. Ik bedoel, de schepping wordt wel uitgelegd in Genesis 1 als een schepping uit het niets. Maar dat staat er niet. Er is warboel, er is woestheid, er is een oervloed en daaruit komt die hele schepping tevoorschijn. En dat is geen kwestie van iets uit een onpeilbaar ver verleden, ooit, maar het is nu. En daarom heb ik gekozen voor de Narendse Bijbel. Omdat buiten alle toch wat archaïsch klinkende woorden die Pieter Hausoren gebruikt, hij de enige is die de hele Bijbel consequent in de tegenwoordige tijd vertaalt. Dat doet een beetje vreemd aan en een heleboel plekken wringt het wat mij betreft ook, maar het werkt in dat scheppingsverhaal dus wonderwel. Het gebeurde niet ooit, maar het gebeurt nu. Als een belofte dat het nog steeds kan gebeuren. Dat er licht kan gaan schijnen in het donker. Zoals ook dat lied van Maria niet alleen maar over de geschiedenis gaat. Ook dat zet Pieter Hausoren consequent in de tegenwoordige tijd. Leg er de Statenvertaling naast en het gaat over wat God heeft gedaan in het verleden. Grootse dingen, de Exodus, de ballingschap, de terugkeer uit de ballingschap. Maar nee, het staat er in de tegenwoordige tijd. Het gebeurt nu. Die ommekeer waar Maria het over heeft, kan zich altijd voordoen. Als je het wilt zien. Als je het kunt zien. En daar zit hem natuurlijk wel de crux. In dat kunnen zien. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoop is mooi. Maar het is ook vermoeiend. Hoop kost bakken energie om dat vlammetje in het donker brandend te houden. Ja, het ongedachte kan gebeuren, maar er strandt ook zoveel. Er gebeuren zoveel mensen dat donker te verlichten. En zo vaak is het donker sterker. Nou, wat mij op de been kan houden, kan, is de hoop dat er ongedacht ineens toch wel iets kan lukken. Dat het donker toch wijkt. Juist op het moment dat je het niet meer zien kan. Niet meer weet. Dan kan er van alles gebeuren. Er blijkt dan in die wells of silence waar Simon en Garfunkel over zingen, van alles te weerklinken. Je kunt wells vertalen als put. En dan heeft het iets van stilstand. Iets waar alles in doodslaat. Zoals de put van ganzenbord. Als je daarin belandt, nou, dan is het game over. Maar je kunt Wells ook vertalen als een bron van iets wat stroomt. Van iets wat beweegt. Een beetje als die woestheid en warbel van dat scheppingslied uit Genesis 1. Het kolkt en het dampt. Maar juist als alles op losse schroeven staat, kan iets nieuws zich vormen. Zoals in Genesis 1 de hele schepping tevoorschijn komt uit de oersoep. De chaos die er al was voordat het scheppen begon. Want juist die chaos is voorwaarde voor het scheppen. Voor creativiteit, voor een wending ten nieuwe. Want chaos, in die chaos is alles in beweging en ligt er nog niks vast. Daar zit voor mij nou net dat hoopvolle. Dat er iets gebeurt wat niemand zag aankomen. Maar hoe die wending dan tot stand komt, wanneer? Geen idee. Daarom hebben we het ook over hoop en niet over zekerheid. Zekerheid hebben we gewoon niet. Zo simpel is het. En wat dat betreft is het ook net het verhaal van Simon en Garfunkel. Het had met dat lied van dat duo zo heel anders kunnen aflopen. Als dat radiostation dat lied niet had opgepikt en daarna niet nog een radiostation, als die producer niet had gedacht, kom, laten we, er is een track naast zetten met elektrische gitaren, met rock, dan zou dat lied definitief als, nou ja, stille regen op de straatstenen zijn gekletterd. En dan was het klaar. Maar dat gebeurde dus niet. The Wells of Silence smoren dat lied niet, maar brachten alles uiteindelijk juist in beweging. Op een moment dat Simon en Garfunkel dat zelf ook totaal niet meer zagen aankomen. Ze waren ook gewoon uit elkaar en op andere plekken. Ze leken als duo te floppen, maar het liep anders. The Sounds of Silence staat nu in de top 20 van meest uitgevoerde liedjes van de 20e eeuw. Maar garanties zijn er niet. Zo simpel is het ook. Misschien, dacht ik, zijn er wel verschillende stilten. Een stilte waarin alles doodslaat. En een stilte waarin van alles in beweging komt. En daarom vond ik het ook wel mooi dat dat nummer Sounds of Silence heet. Meervoud. En daarom is het eigenlijk ook wel heel jammer dat sinds de remix het nummer The Sound enkelvoud is gaan heten. Maar goed, hoe het ook zij, op momenten van somber duister, van warboel waarin we alleen maar chaos kunnen zien, kan er ineens, wie weet waar vandaan, iets nieuws tevoorschijn komen. En zekerheid hebben we niet, maar het kan. We kijken er naar uit en daarom heeft dat lied, The Sounds of Silence en alles wat daaraan vooraf is gegaan, is wat mij betreft een prachtig beeld voor Advent. Advent heeft ook iets koppigs. Met al die kaarsen die we aansteken tegen dat groeiende duister, als oefening van hoop om te gaan zoeken naar lichtpuntjes, vonkjes die iets nieuws kunnen aansteken. In the wells of silence. En dat uithouden, in die wells of silence, dat verwachten, dat is ook Advent. Er gebeurt van alles wat het nieuws niet haalt. Mensen die elkaar wel weten te vinden, soms over grenzen heen. Die elkaar wel verstaan. Die de handen ineens slaan voor allerlei kleinschalige initiatieven die de levens van andere mensen, dieren, zoveel mooier weten te maken. Die de wanhoop proberen te doorbreken, al was het alleen maar de wanhoop in zichzelf. Noem het adventskaarsjes in het donker. Die laten ook niet meteen de zomer aanbreken. Maria zingt haar hoop en verlangens ook niet op het marktplein, maar in de bescheiden muren van het huis van haar tante. En intussen groeit het verder in haar. Ooit zal het geboren worden, dat nieuwe leven, dat nieuwe begin. Ooit gaat het stromen uit de wells of silence. Dat het zo mag zijn. Amen.